Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Rob Jette. In oktober 2018, nog geen 4 jaar geleden, volgde die Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66. En hij was toen pas 1,5 jaar Kamerlid en 31 jaar oud. En nu is hij een van de belangrijkste ministers van het kabinet Rutte 4. Tenminste, dat schrijven Koen van der Ven en Jaap Tielbeke deze week in een uitgebreid profiel van Rob Jette. Welkom Jaap en Koen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Is hij echt zo machtig?
Daar spelen we in dit stuk heel erg mee. Want aan de ene kant ja, want hij heeft een hele belangrijke post die ook direct gaat over heel veel andere posten. Je hebt het over klimaat en duurzaamheid en energie. En dan heb je het ook over de bebouwde omgeving, heb je het ook over Schiphol, heb je het ook over landbouw. Dus je bent automatisch een minister die zich met anderen mag bemoeien.
Ja,
en dat is ook nadrukkelijk zo afgesproken. Hij heeft heel veel geld. Maar, en dat nuanceren we ook, hij is daarmee ook heel afhankelijk van al die mensen. Dus ja. Het is maar net hoe je dat invult en hoe je omgaat met die... Hij heeft ook heel veel informele macht, kan je zeggen.
Ja,
het mooie is dat ze hadden bedacht, we willen eigenlijk een soort Nederlandse Frans Timmermans.
De eurocommissaris.
De supercommissaris die de Green Deal in Brussel voor elkaar moet boksen. En dat moest er in Nederland ook komen. Dus een minister die andere ministers op één lijn moest krijgen, orde kon roepen.
Ja, hij moest het niet alleen, hij heeft het ook voor elkaar gebokst eigenlijk, hè, die Green Deal.
Nou, de omhandelingen gaan nog steeds, die lopen nog steeds. Okay. Maar er zit wel degelijk schot in de zaak. Ja. Dus dat was het idee, dat moet in Nederland ook gebeuren. Er moet nu eindelijk een keer werk gemaakt worden van die groene verbouwing. Daarvoor hebben we een politicus nodig die anderen op één lijn kan zetten en de touwtjes in handen kan nemen.
Ja.
Alleen het grote verschil met Europa is dat de Nederlandse politiek gewoon een stuk minder hiërarchisch, een stuk egalitairder is georganiseerd.
Ja.
Dus je zit ook in een coalitie met verschillende partijen die allemaal ook moeten letten op hun achterban. Die misschien niet zitten te wachten op al te veel groen gedram. Dus het is een hele ingewikkelde evenwichtsoefening waar Jette voor staat.
Ja. Om dat heel concreet te maken, bij de commissie heb je echt een supercommissaris gekregen. Iemand die boven de andere commissaris staat. Dus de commissie ook geregeld met subdelen en daar een hiërarchie in.
Ja.
In Nederland is in principe elke minister gelijk aan andere ministers.
Ja.
Op papier staat rechtelijk zelfs de premier,
de
eerste ondergelijke. Ja.
Maar dat betekent eigenlijk, denk ik dan, dat hij nauwelijks echte macht heeft. Hij heeft een doel en dat doel deelt hij met veel mensen. Maar kan
hij afgesproken? Kijk, hij moet, dat is ook de kop die we boven het stuk hebben gezet, hij is de minister van groene verleiding. Dus hij moet het van zijn verleidingskunst hebben.
Ja,
en mensen zeggen, daar is hij heel goed in.
Ja.
Maar hij heeft natuurlijk wel een heel belangrijk hulpmiddel. Namelijk die pot geld in het klimaatfonds.
Ja.
En daar kan hij ook gewoon natuurlijk handig gebruik van maken. En hij heeft met Rutte afgesproken, op het moment dat andere ministers niet leveren, dan mag hij in principe de zaken naar zich toe trekken en ingrijpen op het moment dat de klimaatdoelen in gevaar gaan komen. Hij zegt zelf, ik hoop dat het niet zo ver gaat komen, want dan heb je echt best wel een crisis. En dan raak je ook aan dat staatsrechtelijke punt van, mag dat formeel wel, kan dat formeel wel?
Maar wacht even, dat is echt een afspraak die vast ligt?
Ja, dat is vlak voor de bordesfoto. De bordesfoto is op een maandag gemaakt. De zaterdag daarvoor komen alle bewindspersonen van het kabinet bij elkaar.
Ja.
En hebben ze een beraad waarin ze eigenlijk vastleggen en afspreken wat worden de werkafspraken.
Het constituerend beraad.
Precies, dat is dat beraad. Ja. En in dat beraad is ook afgesproken dat er een paar mensen, niet zomaar minister, maar coördinerend minister.
Ja.
En hij is er daar één van. En daar is inderdaad die afspraak die Jaap net verteld gemaakt. Dat als klimaatdoelen in gevaar komen of het gaat niet naar zijn zin, dan mag hij via Rutte dossiers naar zich toe trekken. Heeft wel een consequentie, want dan moet hij het zelf doen. Dus het is ook, nou ja.
Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Het gaat niet goed met het klimaat. Schiphol levert geen moer in. Dan zegt Jette op een gegeven moment over een jaar of twee... jongens, het is mooi geweest. Wie zoek je de minister, die oud-staatssecretaris?
Mark Harbers.
Mark Harbers. Ja. Je bakt er niks van, dat gaat niet goed zo. Ik ga Schiphol van jou overnemen.
Kijk, hoe dat eruit gaat zien, dat weet volgens mij niemand. En dat weet Jette zelf ook niet. Hij zegt eigenlijk van... die dreiging moet voldoende zijn. Ik ga er niet van uit dat ik in hoef te grijpen. En ik denk ook wel dat je kan zien dat de ministers waar die veel nauw mee samenwerken, bijvoorbeeld ook Hugo de Jonge, Christian van der Wal, dat er wel degelijk ook een soort breed gedeeld besef is binnen het kabinet van we kunnen deze moeilijke zaken niet langer voor ons uitschuiven. Maar tegelijkertijd verkondigt hij Jette ook een heel optimistisch verhaal. Hè? Van deze groene transitie biedt ook kansen en we gaan Nederland er mooier en beter op maken. Alleen je ontkomt niet, nou ja, dat blijkt nu wel in het stikstofdossier, ja, aan de pijnlijke keuzes en bepaalde, ja, knelpunten. Dus het wordt ook gewoon heel spannend om te zien, ja, hoe hij daar de komende jaren mee om zal gaan. Op het moment dat er inderdaad bijvoorbeeld luchtvaart, nog zo'n heikel dossier,
ja,
op het moment dat daar er onvoldoende geleverd wordt.
Ja. Goed, gaan we het zo nog uitgebreider over hebben. Nou, nog één vraag voordat ik naar jullie onderzoek ga. Even gewoon ook allebei aan jullie open gevraagd. Gaat hij het voor elkaar krijgen? Zijn jullie over 3 jaar tevreden over meneer Jette? 3,5 jaar.
We hebben dit profiel heel vroeg, expres heel vroeg gemaakt. We kunnen nu even vooruitkijken, vooral de risico's en uitdagingen schetsen. Wat denk ik... ik vind het heel moeilijk om die vraag heel hard met ja of nee te beantwoorden. Het enige waar we wel echt achter zijn gekomen, en dat is iets waar we bewust ook vrij vroeg in het stuk mee openen, is, Jaap vertelt net al hoe het idee ontstond voor zo'n beetje commissarisachtig, Brusselachtig ministerschap.
Ja.
Toen leefde natuurlijk bij D60 al heel vroeg in de informatie, wij moeten dat hebben.
Ja.
Maar toen hebben ze heel lang gedacht, dan zetten we er een wetenschapper op. Dan gaan we gewoon zo iemand, weet je, een Robert Dijkgraaf-achtig type of een Ernst Kuipers, halen ze iemand die heel evident goed is in het dossier. Maar toen hebben ze heel snel gedacht, nee, we gaan er iemand opzetten die heel erg kan denken in termen van macht, die weet hoe Den Haag werkt, die dingen voor elkaar kan krijgen. En ik denk dat dat wel een soort draadje in dit profiel is geworden. Het is wel iemand die enorm, we spelen op een gegeven moment de term allemansvriend, dat kan negatief zijn, kan positief zijn. Het is iemand die heel erg goed mensen voor zich kan winnen. En dan kom je opnieuw op de, waar jij mee begon, dat machtsvraagstuk.
Ja.
In die zin, daar zijn we wel achter gekomen, het is iemand die je... misschien heel makkelijk zou kunnen onderschatten. Als ik aan mensen vertelde, schrijf over Rob Jetten, begon ze maar, oh ja, die hele jonge, leuke, vrolijke man. En dan moesten we eigenlijk uitleggen, nee, dat is echt een ongelooflijk gewiekst en ook handige politicus. Die wel dingen voor elkaar kan krijgen. Dus nou ja, dat is wel de spanning.
Oké, voor elkaar krijgen, dat moet ik ook eigenlijk preciseren. Over 8 jaar moeten we 60% CO2 minder hebben. Dus dat is nog niet over 3 jaar. Jaap, gaat dat lukken?
Ja, dat is precies de grote vraag. Als je zegt, van wanneer is zijn ministerschap eigenlijk geslaagd? Want dat loopt over maximaal 3 jaar af. Maar de doelen die hij moet waarborgen, die zijn voor 2030 en eigenlijk voor 2050. Dus hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk een spanning die constant in de klimaatpolitiek zit. Dat regeerperiodes eigenlijk veel te kort zijn om die lange termijn doelen te waarborgen. Dus we hebben nu allerlei andere dingen bedacht. De klimaatwet, hij heeft ook zelf een team van energie-experts in het leven geroepen, die nu eigenlijk in kaart moet gaan brengen hoe de economie in Nederland en hoe ons energiesysteem er in 2050 uit moet zien. Met het idee van, zijn taak is om Nederland op die koers te krijgen. Maar ja, in 2050 is hij hoogstwaarschijnlijk geen minister meer. In 2030 is de kans ook heel groot dat er iemand anders op die post zit.
Ja.
Dus dat blijft gewoon ontzettend ingewikkeld. Ik denk wel dat, dat hoor je nu ook telkens van, ja, waren we maar eerder begonnen? Hadden we dit maar eerder gedaan? En eerlijk gezegd, toen ik zijn klimaatplannen onder ogen kreeg, toen dacht ik wel van, ja, hier spreekt ambitie uit, hier spreekt draadkracht uit. Eigenlijk hadden we dit 10 jaar geleden moeten hebben.
Maar dat is überhaupt het gekke van dit. Niet alleen op klimaatgebied, maar ook op ander gebied. Hetzelfde kabinet is blijven zitten, wat er al jaren zit.
Ja.
Alleen ze doen er nu een ander beleid.
Ja, dus vind ik echt het tragische, maar ook wel het grappige of zo aan deze tijd. Inderdaad, dat je eigenlijk ziet dat Rutte 4 bijna oppositie voert met Rutte 1. Dus maar echt inderdaad op tal van terreinen. Je zit echt op al die dossiers.
Ja.
En er gebeurt ook iets heel geks, dat je eigenlijk naar een kabinet kijkt. Ik probeer mezelf dat ook vaak voor te houden, want de reflex dat we heel erg nu natuurlijk en terecht kritisch zijn, maar ik denk als je gewoon het regeerakkoord pakt, weet je, dan kun je van alles op aanmerken, maar het is ambitieus. Er wordt geld uitgegeven. heel veel grote thema's waar we jarenlang over is gediscussieerd, lijkt gewoon wel een soort consensus over te zijn. Er moet van alles gebeuren rond het klimaat, stikstof. Ja. De grote overheid is niet meer vies.
Ja, maar, dat
maar ze ontsnappen
allemaal
niet aan hun eigen schaduw. Nee, het blijven gewoon dezelfde mensen.
Ja, het had allemaal veel eerder moeten en kunnen gebeuren. En toen deed ze het niet.
Nou, het boeiende is, we waren op een bijeenkomst in Madurodam.
Dat waar vond ik wel een mooi begin van het verhaal.
Ja, dus daar staat. En dat was, de hashtag was Nederland gaat vergroen. En dan zaten daar naast minister Jette, zaten er ook Hugo de Jonge en Mickey Adriaanses. Dus Mickey Adriaanses is zijn collega op EZK, die dus echt meer de economische zaken ook in haar portefeuille heeft. De industrie. En eigenlijk zeiden die heel eensgezind van de tijdsgeest is veranderd. Ja. Het idee dat de markt dit gaat oplossen of dat we met decentralisatie verder komen. Ja, daar komen we nu achter. Dat heeft eigenlijk alleen maar vertraging opgelopen.
Ja.
Dus dat, nou ja, en dat zie je ook bij Jette. Die wil nu dat de Rijksoverheid de regie neemt en gaat normeren. Hè? Gewoon weer het gebod en duidelijkheid creëren. Maar kijk je nu naar bijvoorbeeld het hoofdpijndossier in dit kabinet, namelijk stikstof. Wat is dan de eerste reflex? Christian van der Wal maakt een kaartje wat er gereduceerd moet worden aan stikstof in verschillende gebieden. Maar wie mogen de concrete plannen gaan maken? Dat zijn de provincies.
Ja.
Zo zie je opnieuw toch bij die moeilijke dossiers dat het weer wordt uitbesteed aan lagere overheden.
Ja.
En ja, dat blijft. Ik merk dat dat gewoon ook nog steeds een spanning is die ook bij Rob Jetten in zijn werk zit. Aan de ene kant heel erg zo de Rijksoverheid.
Iedereen die weer de dag over regie nemen. Hè? Dat is bijna zo'n van dat jargon. Maar het is wel een soort centrale term van deze tijd.
En op sommige momenten zegt hij ook zelf van, als je dan hebt over verschillende energievormen, van ja, welke technologie dominant gaat worden, dat is uiteindelijk aan de markt. Of ja, de overheid kan ook niet alles doen. Ook bedrijven en burgers moeten zelf actie ondernemen. En er zit natuurlijk wat in, maar je merkt wel die tweespalt.
Ja. Maar weet je wat ik ook, het is eigenlijk een zijlijn in dit verhaal, maar wat ik ook wel bijzonder aan vindt, ik las het geloof ik bij een commentator van de NRC de eerste keer, dat je de tijdgeest regeert. En de tijdgeest bestaat helemaal niet. Dat is gewoon een woord, maar die kun je niet aanwijzen. Of het is een soort gevoelen wat in de maatschappij aan het veranderen is. En het is heel raar eigenlijk dat die veranderende gevoelens in de samenleving leveren nieuw beleid op met dezelfde oude partijen.
Ja, ik weet wel. Ja, ik ken die. Dat was van mijn column van Floor Rusman. En een paar maanden geleden was ontzettend goed. Nou, maar ik denk dat daar heel veel in zit. En het enige wat je dan wel kan hebben, en dat opnieuw boeiend aan deze tijd, is dat je dan, ben je ideologisch, zijn we dus kennelijk veranderd. En denk ik wel, we hebben wel weer die grote overheid nodig. En die moet misschien regie nemen en bij de verbouwing van Nederland heel een centrale rol spelen. Dus de ideologische consensus heb je. Je hebt het geld, want er is heel veel geld voor.
Ja.
Alleen dan kom je bij die uitvoering. Nou, dat moet zeggen, dat is iets waar we vaak over schrijven, de groene. En dan tref je dus een totaal uitgedunde overheid aan. En dat geldt ook voor Rob Jetten. Wij hebben tijdens ons eindgesprek, moesten we hem ook even vragen naar, daar gaan we nu niet over hebben, maar dat is een verhaal dat staat deze week ook in de groene, over het vastgelopen stroomnet van Investico, goed onderzoek. Maar die zegt op een gegeven moment ook, ja, ik heb ook niet meer al die expertise hier in huis. Ik zit op het ministerie.
Ja.
Maar ik dacht dat hij zei 2000 man.
Ja.
En hij is ook nu als een gek weer mensen aan het aannemen. Dus hij kan wel ideologisch veranderd zijn. Je kan wel geld hebben, maar ga het maar doen met een uitgeklede overheid.
Ja, en hij woont ook in op een ander ministerie eigenlijk. Hij moet het nog vormen naar zichzelf. Maar het is niet, we hebben niet in Nederland een traditie van een ministerie van Klimaat of iets dergelijks. Hij zit gewoon op economische zaken.
Het is een beetje rondgaan zwerven. Het zat uit bij Vrom. En toen,
wat wel echt een verschil is dat hij dus wel een ander soort, echt een coördinerend ministerschap heeft. Dus hij opereert vanuit EZK. Maar hij heeft ontzettend veel overleg met de minister van Vrom, Hugo de Jonge. Met de landbouwminister Henk Staghouwer. Dus INW, Mark Harbers. Dus die moeten eigenlijk bij hem langs om hun plannen te presenteren en om zijn stempel van goedkeuring. En als hij ze kan helpen door wat geld uit te delen, dan doet hij dat natuurlijk graag. Maar dat is dus echt zijn functie. En ik denk dat daar wel wat voor te zeggen valt. Omdat je klimaat raakt natuurlijk ook aan meer dan alleen de industrie, meer dan alleen de landbouw of mobiliteit. Het is echt zo'n overstijgend thema. Dus in dat opzicht begrijp ik die keuze voor die invulling wel degelijk. Ja.
Maar weet je waar het me ook aan doet denken? Dat is, dan hou ik erover op, dat is geen best voorbeeld. Hoe heet ze ook? Die vrouwelijke PvdA-minister die een tijd lang in het kabinet verantwoordelijk was voor de achterstandswijken. Ella Vogelaar, dankjewel. Die heeft amper iets voor elkaar gekregen. Terwijl ze coördineerd minister was van ook een probleem wat inderdaad breed was en heel veel ministeries raakte.
Zo weer, ja.
En ik herinner me dat een van haar voorgangers, Pieter Winsemius, die dat ook een tijdje in zijn portefeuille had, daar ook heel laatdunkend over sprak. Van ja, ze heeft wel een probleem gekregen, maar helemaal niet.
Ja, de kunst volgens mij is dat als je niet minister van bent, maar minister voor. En daar hebben we het over, die ministers die een speciaal taakpakket krijgen.
Ja.
Dan is het heel belangrijk om wel te garanderen dat je geld hebt.
Ja, dat
en zeggingskracht. Ja. En ik moet zeggen, en dat heeft hij natuurlijk. Het geld heeft hij.
Ja.
En die zeggingskracht heeft hij in ieder geval. Hebben ze dat dus wel afgesproken op die zaterdag voor de Baudet-foto.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk. Dat vonden we heel spannend aan het begin. Van hoe gaat hij om met andere ministers? En dat lijkt hem bij een aantal nu wel te lukken. Dus hij is er wel vanaf de start denk ik wel een stuk beter in gaan dan Ella Vogelaar.
Het is een positie die hij ook zelf moet bevechten.
Ja.
Volgens mij heeft hij wel zichzelf heel erg voorgenomen van. Ik ga. Iedere macht die mij is toebedeeld, ga ik ten volle proberen te benutten en uitzenden.
En hij is ook, dat vond ik ook wel op Gent zaten we met hem. Toen kon hij maar heel kort spreken. Toen ging ik met een stukje in de dienstauto interview. En toen speelde net de hele ophef over rondom landbouw weer stikstof. En toen vroeg ik op, hoe ga je nou Henk Staghouwer helpen? En dan zegt hij ook, ja, ik denk dat ik wel geld kan vrijmaken. Wat zei die 1,7 miljard voor.
Dat durf ik niet.
Glastuinbouw. Dus hij is ook zo. Hij wil ook de hele tijd ook maar. Hij is ook. Hij probeert ook de hele tijd hen te helpen en te accommoderen. Omdat hij ook. Het is zijn belang.
Ja.
Dat ze al die moeilijke keuzes maken.
En hij heeft inderdaad die zak met geld. En die had Ella Vogelaar niet, volgens mij. Die had alleen maar het probleem op de bord gekregen. Ja. Goed. Misschien zo nog meer over Robjet. Ik wil eerst even. Ik heb helemaal niet uitgelegd wie welke stem is. Dus u hoort ze gewoon door elkaar. Dat ga ik nu dan wel doen. Waarom Robjetten nu, Koen?
Omdat in Robjetten. Kijk, wij maken nooit zomaar een profiel bij de Groenen. We lijken op dat voet groter staat. En in Robjetten, het is een nieuw ministerschap. We hebben een klimaatminister, klimaat en energie. En wat we, denk ik. Dus het is een lens om naar een groot vraagstuk van deze tijd te kijken. En tegelijkertijd vonden we, denk ik, hem heel boeiend. Omdat het een man is die zichzelf op een gegeven moment heeft het, de geuzennaam klimaatdrammer omarmd. Nou, dan krijgt hij de macht. Hij krijgt een belangrijk ministerspost. Macht gaan invullen. En ineens breekt daar een oorlog uit. En dat is denk ik een spanning waar we wel wat mee wilden. Ik vind eigenlijk de tragiek, daar hebben we ook wel veel aandacht voor in dit stuk. Een klimaatdrammer die een paar weken geleden ook de kolencentrales moest openen. Nou, dat is per definitie interessant voor een profiel. Van hoe gaat hij daarmee om? En hoe gaat Nederland daarmee om? Want hij moet moeilijke keuzes maken. Komen we zo maar op. Maar gewoon dat hij klimaat en energie moet verenigen in één portefeuille. Er zit heel veel spanning in het ministerschap zelf, in de man zelf.
Ja.
Dus in die reden heel boeiend.
Ja. Nou, duidelijk. En waarom, Jaap, met z'n tweeën?
Nou, omdat wij, denk ik, zeker voor zo'n profiel elkaar heel goed aanvullen. Koen is onze Haagse redacteur, dus die houdt het politieke spel daar heel goed in de gaten. Ja. Die weet hoe de hazen lopen en wat de grote dossiers zijn. Die komt natuurlijk ook gewoon, die gaat in de wandelgangen en dan schiet hij weer even een woordvoerder aan van D66 en dan haalt hij weer een lekker quoteje op en zo. Ja. Dus is ook iemand die weet hoe je regelt en ritselt in Den Haag.
Zonder geld.
Zonder geld, hij heeft geen geld. Robjetten is een verleider, maar Koen kan er ook wat van.
Okay.
En ik ben natuurlijk, ik schrijf voor De Groene veel over het klimaat en energie. Ja. Dus ik ken die context redelijk goed. En de vragen die boeiden mezelf ook gewoon heel erg. Van, we hebben het heel lang over de roep om de noodzaak en het ideologische debat van in hoeverre moeten we dan wat aan het klimaat gaan doen. Nou, dat zegt Jette ook, die ideologische strijd is best wel gestreden. Eigenlijk de toppen zijn ervan overtuigd dat er nu wat moet gebeuren. Vandaar dat hij dat shirt met klimaatdrammer kan opbergen. En nu komt erop aan dat uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk, vind ik zelf ook razend interessant om dat dan te volgen.
Ja, ja. Ja, nou, dat blijkt ook, vind ik, als je het artikel leest. Iets anders. Het is elke week in De Groene een profiel. Of bijna elke week.
Nu af en toe, ook, maar soms is het ook literair dan politiek. Ja. Ja.
Is het veel werk, zo'n profiel schrijven?
Ja.
Ja. Nee, zeg, dus dat is ook nog een mooie bijkomstigheid dat je het met z'n tweeën doet.
Maar waarom is het veel werk?
Omdat we hebben gekozen. Kijk, wij willen niet zomaar een profiel in de zin van dat we een interview met iemand doen en dan tekenen we nog wat anekdotes op en dan ben je er. We hebben er echt voor gekozen, ook vanaf het begin af aan aangegeven, we willen profiel schrijven, maar dan willen we de minister wel echt een tijd volgen ook. Dus we hebben hier nou zeker ruim een anderhalve maand of zo toch zeker aan gewerkt.
Waarbij vanaf het begin ben je open ook naar hem geweest.
We hebben het echt aangekondigd.
Dus, ja. En dus we hebben een soort begingesprek gehad met hem ook. En toen in overleg met zijn woordvoerder een aantal momenten besproken waarop we mee konden op werkbezoek of bij bijeenkomsten waar hij zou spreken.
Hij wilde wel dat jullie een profiel over hem schreven.
Ja, daar stond hij wel open voor. En we hebben nog een uitvoerig eindgesprek gehad. En daaromheen ben je natuurlijk heel erg bezig met andere mensen spreken, maar ook je gewoon in bepaalde thema's te verdiepen. Dus daar gaat al met al toch echt wel veel.
En wat het tijdsintensief maakt, vind ik ook altijd bij een profiel schrijven, is dat je wil eigenlijk, om een goed beeld van iemand te krijgen, werk heel erg graag praten met mensen die heel dicht bij iemand staan. Maar mensen die vaak heel dicht bij iemand staan, zijn vaak ook heel enthousiast over iemand. Die zitten ook gewoon heel lang hetzelfde soort gesprekken te voeren. Je wil eigenlijk dingen te weten komen die we gewoon nu nog niet weten. Ja. Anders verval je namelijk alle dingen die we als publiek al hebben gezien.
Ja,
dus je moet gewoon heel veel mensen spreken. En ook op heel veel verschillende manieren. Dus inderdaad, inclusief collega's, vrienden, mensen aan de formatietafel, mensen in Den Haag. Ook wel politieke tegenstanders praat je natuurlijk ook mee. Dat maakt het veel werk.
Ja, ook. Je maakt het jezelf niet gemakkelijk. Je zou ook een makkelijk profiel kunnen schrijven op basis van eerder gegeven interviews en stukken. En dan kun je ook een stuk over op je te schrijven. Maar dit is echt een nieuw onderzoek naar de persoon en de spanning rondom.
Ja, en dus hè, wat jij eigenlijk al zei, van het gaat nooit, een groene profiel gaat nooit om de persoon aan zich. Die moet symbool staan, de belichaming zijn van een belangrijker, groter thema van deze tijd. En dus dat is de uitdaging volgens mij, dat je het en ook een lekker leesverhaal maakt, waarbij je ook iemand beter leert kennen, maar ook gewoon een beter begrip krijgt van de uitdagingen waarvoor iemand staat. Dus ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Ja.
Goed, een gesprek over een profiel van Rob Jetten kan niet zonder Rob Jetten zelf te horen. Ik heb een paar fragmenten. Ik wil beginnen met een fragment toen hij net fractievoorzitter was van D66. Jullie weten al meteen waar ik naartoe ga volgens mij. Toen heeft hij een slechte start gemaakt door vanuit de zenuwen die hij had, de journalisten die hij te woord stond, allemaal bijna exact hetzelfde antwoord te geven. En dat was voor Lubach op zondag reden om er een item van te maken. En dat laat ik nu een stukje van horen.
Wij gaan dinsdag met de fractie uitvoer praten. En wij gaan dinsdag met de fractie praten.
Wij gaan zo beginnen met onze fractievergadering. Wij gaan met de fractie een goed gesprek hebben zometeen.
We hebben met de fractie een goed gesprek gehad. We hebben als fractie een heel goed gesprek met elkaar gehad.
Wij hebben als fractie de afgelopen dagen goed met elkaar gesproken. Even de koppen bij elkaar gestoken. Ook gisteren als fractie met elkaar gesproken. Maar echt, wij hebben gewoon de afgelopen dagen als fractie de koppen goed bij elkaar gestoken.
Ja, het is toch een beetje een herhaling van Jetten.
Ja, dit was het begin. Jullie kennen dit fragment. Ja, dit was gewoon beginners zenuwen, of niet?
Ja, het gekke eraan is denk ik dat hij super goed voorbereid was. Dus hij was ontzettend ook, had veel mediatraining gehad. Had een heel duidelijk beeld van hoe hij de media te woord wilde staan. En ik sprak hier met Alexander Pechtold over en die was echt een beetje boos over. Die zei, de journalistiek heeft gewoon een kunstje geflikt. Het was zo'n interview met Frits Wester, waar dit ook deels op is gebaseerd. En dat ging dan viraal en dat leverde hem dan die befaamde bijnaam Robot Jetten op.
Ja.
En hij zei, het is gewoon kudde gedrag van de journalistiek, dat ook maar telkens rond bleef zingen. Maar ik denk wel degelijk wat je daar ziet, is iemand die nog wat onwennig is. Dus iemand die wel heel erg gedrild is in het politieke ambacht, maar nog te weinig een soort eigen stem of ontspanning heeft gevonden om dat op een iets lossere manier te doen. En wat interessant was, we spraken daar ook mee met zijn huidige persvoorlichters. En die zeiden ook, soms
Als het een beetje moe is.
Dan vervalt hij weer in het oude patroon. En daar proberen we voor te waken. Want als je hem nu ziet spreken, dat is iemand met meer zelfvertrouwen, met meer ontspanning. Dus daar heeft hij wel een transformatie.
Dus trouwens ook de reden dat we even deze oude koe toch even uit de sloot wilden vissen. Omdat het ons heel erg opviel. Als je hem een tijd volgt, dan zie je gewoon hoe naturel die is. Hoe eigenlijk altijd professioneel. Prins, zei jij dat? Ja, hij staat gewoon nooit uit. Ook als hij met mensen op een podium zit. Nou, mensen die lang op een podium zitten, zien willen zo afhaken, wegdromen. Naar het plafond staan. Hij is gewoon altijd in de plooi, professioneel. Op het podium ook wel heel erg, zoals hij naast het podium is. Dus op een gegeven moment waren we wel benieuwd. Hoe kan dat nou voor iemand die zo'n slechte start maakt? En het enige, en de verklaring die we hadden was misschien een soort perfectionisme, vermoeidheid, ongemak. En dan gewoon helemaal doorschieten in in die hele professionele houding. Ja. En dan komt het robotesk over. Ja.
Maar nu, jullie hebben die indruk nu totaal niet gekregen.
Nee, wat nog steeds wel blijft is die professionaliteit. Dus we hadden het net ook over de cover van deze week, waar die op staat alsof het een presidential candidate is.
Zeker.
In de Verenigde Staten.
Een beetje van onderaf gefotografeerd.
Hij oogt toch een beetje alsof hij uit een soort machine is gerold van, geef mij de stereotype democratische presidentskandidaat voor Amerika.
Ja.
En wat ik zeg, dus hij zit eigenlijk constant in die rol. En waar dat in het begin ook wel tot een beetje, waardoor die belachelijk werd gemaakt, ziet hij nu volgens mij ook wel heel erg als een kracht. Die hem ook in staat stelt. Hè? We schrijven op een gegeven moment ook, hij kan net zo makkelijk praten met CEO's in de bestuurskamers van grote multinationals als met klimaatactivisten. Ja. Of op een klimaatmars meelopen. Ja. Dus hij
is echt een chameleon. Het is gewoon iemand die gewoon heel... Dat zegt ook iedereen, hè? Voor en tegenstand. Ja, hij is ontzettend aardig. Hij is ontzettend sympathiek. Ja. Bijna dat je ook wel als journalist denkt, dit wordt een heel irritant profiel om te schrijven.
Ja.
Maar het was juist, dat is ook wel interessant. Gewoon een man die eigenlijk altijd aardig is. Nou, dan gaan we ons natuurlijk ook wat razen. Dat kan niet altijd. Dus wanneer is hij dan wel geïrriteerd? Of wordt hij wel boos? Ja. Dat wordt hij ook echt wel eens.
Ja.
Maar het is in die zin wel een fascinerend iemand. Gewoon iemand die altijd aanstaat. Altijd werkt. Altijd klaar. Ja.
En dat vond ik ook opvallend in jullie profiel. Hij heeft ook bij iedereen krediet. In elk geval heeft hij ook het krediet van de milieubeweging, hè, lijkt het. Maar Jan Minnesma van Urgenda, terwijl hij toch de doelen van Urgenda vorig jaar zijn niet gehaald. Maar ze kan niet echt de poos op hem worden.
Heel boeiend.
Ja, dat vonden we ook opmerkelijk. Is dat hij gewoon... Hij zegt op een gegeven moment ook in een interview tegen ons van... Kijk, ik snap dat de linkse kerk en de groene kerk mij als bondgenoot zien. Maar ik heb nu een andere taak. Ik ben geen klimaatdrammer meer, maar minister. En dat moet ik voor iedereen proberen te zijn.
Ja.
En toch zie je wel degelijk dat mensen uit de milieubeweging in de kern, denk ik, overtuigd zijn van zijn intenties. En dat hij daadwerkelijk hart voor de zaak heeft. En wel iemand die natuurlijk in een lastig pakket zit. Minnesma zegt ook, die kolencentrales opengooien. Dat is een ramp voor het klimaat.
Ja.
Maar gezien de huidige omstandigheden, als ik in zijn schoenen had gestaan, had zij het misschien ook wel gedaan, zei ze. Wat je bij de wat meer activistische tak van de milieubeweging nog wel ziet, is dat ze iemand die in de wandelgangen met hun praat en zegt, ja, ik steun jullie missie voorkomen en ik ben het helemaal met jullie eens, maar ook wel gewoon een pragmatist is.
Ja.
En ook wel iemand die op het moment dat er echt moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, in hun ogen dan niet thuis geeft.
Ik ga naar... Die kolencentrales is nu al een paar keer gevallen. Daar ga ik twee fragmenten van laten horen. Eerst in juni dit jaar het partijcongres op D66. Daar sprak Jette over zijn taken en over de moeilijkheden. De Oekraïne-oorlog was natuurlijk al in volle gang. En dan zegt hij dit.
Ik hou er gewoon mentaal rekening mee dat ik de komende tijd af en toe maatregelen moet nemen voor leveringszekerheid op de korte termijn, die het op de lange termijn moeilijker maken om die klimaatdoelen van 2030 te halen. En dat is een afweging, ja, daar ben je ook voor besteld als minister om die knoop dan door te hakken. Maar ik beloof jullie in ieder geval en aan alle toekomstige generaties ook, als we voor het hele korte moment dingen doen voor leveringszekerheid, die misschien iets meer CO2-uitstoot opleveren, dan gaan we gewoon aanvullende maatregelen treffen om uiteindelijk dat doel 60% minder CO2-uitstoot in 2030 sowieso te halen.
En nou is het grappige dat hij toen al wist dat het kabinet iets besloten had, en dat heeft hij twee dagen later, maakt hij dat bekend.
Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35%. En dit besluit heeft uiteraard gevolgen voor de CO2-uitstoot in Nederland, die hierdoor bij de kolencentrales zal toenemen. En daarom zal het intrekken van de productiebeperking gepaard gaan met andere maatregelen om gas- en CO2-besparingen te realiseren.
Twee dingen. De een is de professionaliteit van de man. Dus op het congres van zijn eigen partij zit hij op een verhulde manier al een beetje aan te kondigen wat er gaat gebeuren.
Ik ben aan het veranderen in mijn denken.
Ja. Dat is gewoon een beroepspoliticus. Die moet dat kunnen. Verder ook niks mis mee. Hij mocht dat toen nog niet zeggen, denk ik.
Nee, en ze wilden dat ook echt voorbereiden met een persconferentie. Hè?
Ja.
En dat weekend waren ze ook, het besluit was op vrijdag door de ministerraad gegaan.
Ja.
Zaterdag partijcongres. Zondag hebben ze op het ministerie de persteksten zitten schrijven, de persconferentie voorbereid.
Ja.
En toen, ik geloof op maandag om 3:00, niet alleen wij, maar allemaal journalisten werden toen in de nagebeld van, over een paar uur komt die persconferentie in Nieuwsport.
Ja.
Ja.
En aan de andere kant het drama voor een klimaatminister, want dit is natuurlijk een ramp eigenlijk.
Ja, ik weet niet of je die foto nog kan herinneren, maar die is de afgelopen weken ook weer veelvuldig opgedoken. Dat Jette, toen die volgens mij fractievoorzitter was, met een opgestoken duimpje voor de Hemwegcentrale hier in Amsterdam stond. Omdat die zou gaan sluiten, wat natuurlijk een partijpunt was van D66. En uitgerekend, die man, die gaat nu de kolencentrales harder laten draaien. Ja, dat doet hem pijn, dat vindt hij vervelend. Maar hij ziet, dat zegt hij zelf althans, nu geen andere oplossing, geen andere uitweg.
Nee. En daar zit opnieuw, dat is juist ook het boeiende. Als je zegt, je wilt door een lens kijken naar de moeilijke dilemma's van deze tijd. 2,5 weken dat voor dat moment dat hij dat aankondigde, hebben wij hem nog geïnterviewd. En toen was hij eigenlijk nog veel terughoudender over dat besluit. Dus je ziet ook hoe een hele korte tijd dat soort afwegingen en dilemma's, die je gewoon ook moreel kan noemen, want het gaat over het klimaat, helemaal kantelen. En ook kantelen in zo'n man zelf. Dat is, dat vind ik altijd heel spannend.
Ja. Ja, je zal het maar moeten besluiten. Het is echt een dilemma, hè? Dat er verschillende belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden.
Ja, hij zei ook zelf van, eigenlijk met die oorlog in Oekraïne veranderde ik in één klap van minister voor Klimaat en Energie tot minister van Leveringszekerheid. Ja. Dat was dan toen ineens prioriteit nummer 1. En de grote, zijn missie is dan nu om die belangen bij elkaar te brengen. Om die korte termijn doelen van leveringszekerheid te verenigen met die lange termijn klimaatdoelen.
Ja. We zijn alweer bijna aan het eind van dit gesprek. Hij wordt niet snel boos, Rob Jetten. Dat schrijven jullie ook, dat weten we ook van hem. Eén keer wordt hij in een gesprek met jullie wel giftig. Dat gaat ook rondom die kolencentrales. Dan leggen jullie hem de kritiek voor van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreugen. En die zegt dat hij voor andere maatregelen had moeten kiezen, zoals het aan banden leggen van delen van de industrie of het verbieden van korte afstandsvluchten. Waarom wordt hij dan ineens giftig?
Psychologisch gezien, want het deed me denken aan iets, het zet niet in het stuk aan iemand wat iemand vertelt die heel dicht op de formatie zat, is het gevoel dat hij niet serieus wordt genomen of zijn intenties niet worden vertrouwd. Dus dat raakt hem dan ook echt een beetje, dat hij denkt, ja, je ziet toch dat ik dit doe en meen. Dus dat speelt psychologisch mee.
Ja.
Maar ik zeg, Jaap net ook naar lucht helpen. Jij hebt een andere.
Nee, dat raakt hier wel aan. Nee, ik denk ook dat het gewoon komt van iemand die misschien ergens ook wel een beetje als een soort bondgenoot. Volgens mij heeft hij gewoon heel erg het idee van, we willen toch hetzelfde.
Ja.
Geloof je mij niet dat ik ook die klimaatdoelen het belangrijkst vind? Dus werk nou even mee. Probeer het even van mijn positie te begrijpen. Terwijl dat is natuurlijk niet de functie van oppositie. Nee. En hij begrijpt het politieke spel ook wel. Maar hij heeft zoiets van, er gebeurt een hoop op mijn ministerie al. Ja. Maar volgens mij is die hele, dat spanningsveld is wel inderdaad van, in hoeverre beschouw je dit als een soort ecologische noodtoestand? Ja. Dus de noodtoestand is nu voor leveringszekerheid. Nou, dan is de logische stap, we gaan die kolencentrales weer harder laten draaien. Maar beschouw je het als een klimatologische noodtoestand, dan zou je kunnen zeggen, gaan we à la corona gewoon heel veel andere zaken eerst doen. Dus nog veel harder ingrijpen op energiebesparing, energierantsoneren en zo. Ja. Maar goed, hij is natuurlijk ook, hij zit op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ja. Het heeft economische gevolgen. Hij zit natuurlijk ook in de coalitie. Ja. Dus dat zijn ongelooflijk moeilijke afwegingen die je vanuit de oppositiebanken makkelijk iemand voor de voeten kan werpen. Maar de politieke realiteit is voor hem natuurlijk anders.
Ja, maar ik vind het ook wel mooi wat je zegt, want het geeft inderdaad ook toch aan dat het wel, het is een groot probleem en er moet iets aan gebeuren, maar een echte noodtoestand hebben we nog niet. Terwijl we die misschien al lang hebben.
Ja, er valt denk ik best wel wat voor te zeggen dat je dat wel op die manier behandeld. En vanuit Urgenda is ook de lang gekoesterde hoop dat je à la corona persconferenties geeft over het klimaat, waarin Rutte dan de burgers toespreekt en vertelt wat er gaat gebeuren. En nu heeft Jette dat wel aangekondigd voor de leveringszekerheid, de gascrisis.
Ja. Zijn Partij voor de Dieren ook, van doe het dan ook maar tegelijkertijd voor klimaat. Dan wil ik ook af en toe een persconferentie en een dashboard waar burgers kunnen volgen. En dan wil ik ook het hele coronahandboek voor die kant van je beleid.
Ja. Dat blijft gewoon de kritiek van klimaatbeleid. Zelfs voor iemand die een grote missie heeft, vooruit wil kijken naar 2030 en 2050, het land op de goede koers wil zetten, ook die wordt geconfronteerd met events, dear boy, events. Waardoor het hele spel ineens op zijn kop wordt gezet.
Ja.
En nou ja, nogmaals, dat maakt het gewoon ook een interessant profiel.
En klimaat gaat natuurlijk ook heel vaak over inderdaad over tempo, dat zegt ook iedereen, en welke offers wil je brengen. Wat toch wel een spanning is, die heel boeiend zit ingebakken in dat ministerie Economische Zaken en Klimaat. Met aan de ene kant Rob Jetten. En aan de andere kant die Mickey Adriaanses, die echt voor de industrie opkomt, is dat de een die zegt de hele tijd, we moeten nu snel en we moeten Nederland gaan vertimmeren. En Mickey Adriaan zegt elke keer, ook het publiek, als ze naast elkaar staan, elke keer dat hij dat zegt, zegt zij, ja, maar wel alle bedrijven moeten dit meemaken. Terwijl iedereen weet, in 2050 hebben niet, als je echt Nederland hebt vertimmerd, hebben niet alle bedrijven het meegemaakt. Nee, ja, dat wordt heel spannend. Ja,
net zo goed als niet alle boeren het stikstofbeleid gaan meemaken.
Precies. En dat zit ook in het ministerie. Dus ja. Het is heerlijk daar. Ja.
Hey, nog één slotvraag. Lees verder dat profiel, zou ik tegen iedereen willen zeggen. Maar nog één slotvraag. Je hebt dus in het begin contact met Rob Jetten. We gaan daartoe. Je hebt een paar keer bij je meegegaan. Er zit een stukje reportage. Laat je ook het eindstuk aan hem lezen voordat het in de Groene staat of niet?
Nee, alleen de passages waar hij zelf spreekt. Dus dat we hem zelf echt hebben geïnterviewd.
De citaten.
Ja, de citaten. En daar doen we wel, sturen wel context mee. Dat ik altijd wel vind, je moet wel weten hoe je citaat landt in een paragraaf. Dus je mag wel een beetje weten wat staat ervoor en wat staat erna.
Ja.
Maar dat doen we niet, omdat ik altijd wel vind, bij een profiel moeten wij echt een profiel kunnen schetsen van iemand, zonder daar net over in debat te moeten.
Het zijn jullie teksten.
Het zijn onze teksten, maar ik vind altijd, aan de andere kant wel, als je iemand heel lang spreekt, heeft iemand ook recht om te weten welke selectie je hebt gemaakt uit dat gesprek.
En je wil ook gewoon zorgen dat de zaken feitelijk kloppen. Dus als zij er feitelijke onjuistheden uit weten te vissen, dan zijn we alleen maar dankbaar om die te corrigeren. Maar we gaan niet in discussie over formuleringen of interpretatie of zo. Nee. Dat is voor onze rekening.
Nee. Ja. Heb je al iets teruggehoord eigenlijk? Is de persvoorlichter nog te
Ik heb vlak voor het gesprek even geappt, omdat het geloof ik net online staat. Dus ik wil zeggen, het staat online. Je kan het nu helemaal lezen.
Oké. Goed, dankjewel Koen van der Ven en Jaap Tielbeke.
Dankjewel.
Wat staat er nog meer deze week in De Groene? Een onderzoek naar ons overvolle stroomnet. We hadden het er net al over. De bottleneck voor de vergroening. Vergroenende bedrijven moeten jarenlang wachten op extra elektriciteitsaansluitingen. En de klimaatdoelen lijken daarmee verder uit het zicht dan ooit. Ook weer een probleempje voor Rob Jetten. En Frank Mulder op bezoek bij Kok van Herk. Dat is een naam. En dat is een lichenoloog. En dat moest ik ook opzoeken, maar dat is iemand die alles weet over korstbossen. En met zijn metingen houdt hij al vele jaren de stikstofdepositie bij rond de natuurgebieden. En zijn conclusie? De modellen en metingen van het RIVM kloppen. Nederland is bedekt met een dikke ammoniakdeken, waar ook ter aarde. Dus als de boeren nu maar geen trekkers naar De Groene gaan sturen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. U kunt reageren op deze podcast met een mailtje, podcast@groene.nl, podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Paulien van Andel en ondergetekende Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Ketenmeijer.